Goedemiddag gemeente. Mijn naam is Roland Jansen en ik heet u van harte welkom in deze dienst. We groeten ook de mensen die thuis of elders de dienst meebeleven. Deze dienst wordt geleid door onze predikant Wim Vermeulen en het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christiaan de Gier. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe. Laten we deze staande beginnen.
Worden wij stil tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen dan ook nooit loslaat. Genade is er voor u, voor jullie. En vrede van God onze Vader. Van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Psalm 119. We zingen versen 61 en 64. Psalm 119. bidden we samen dat God met zijn geest vanmiddag heel dicht bij ons is, hier in de kerk of bij mensen die op afstand met ons verbonden zijn. Laten we bidden. Heer onze God, wij willen leven, echt leven, leven voor uw aangezicht, leven zoals u het bedoeld hebt. En daarom bidden we dat u, zoals we net zongen met de psalm, ons tot dat leven leidt. Dat vanmiddag uw Heilige Geest hier is om ons voor te gaan. Om de lamp aan te steken die uw woord is. Een lamp voor onze voet. En een licht op ons pad. We danken u dat uw woord vanmiddag open gaat. Uw woord dat goed en kwaad leert onderscheiden. Dat ons helpt om te bedenken en te wegen wat ertoe doet en wat niet. Wat kaf is en wat koren. Wat lucht en leegte is en wat stand houdt. Wij verlangen naar het laatste. En we beseffen heel goed dat er in ons leven heel veel van het eerste is. Veel lucht en leegte. En veel kaf. Wilt u vandaag ons hart vullen met woorden van u die het houden? Ook als er spanning komt te staan op onze levens. Als we misschien soms denken dat we uit elkaar getrokken worden. Naar twee kanten. Ons ene hart naar de ene kant en de andere helft naar de andere kant. Soms vragen we ons af hoe we het bij elkaar houden. Heere God, we hoeven het niet zelf te doen. Uw geest is hier om ons te leiden. Dat is ons verlangen. Dat u zo beslag legt op onze gedachten, dat we mogen wonen in het licht van uw waarheid. Dank u voor deze prachtige psalm waar we de dienst mee mogen beginnen. We zien naar uit om uw woord te openen. En we verlangen dat uw woord ons aanspreekt. Geef dat het gebeurt door de kracht van uw geest. Hier, in deze kerk. In het bijzonder ook vanmiddag in de Singelkerk, waar ook een aantal van onze mensen zullen zijn. Om daar de nieuwe IKU jeugdwerker welkom te heten. En van Rosanne afscheid te nemen. We danken u voor wat zij ook voor de tieners en de kinderen uit onze gemeente heeft betekend. En we bidden voor haar opvolger, voor Tim. Wees zo met alle kerken in Utrecht, Heere God. En in dit land en wereldwijd. Waar vandaag uw gemeente samenkomt. In het grote of in het klein. In het openbaar of in het verborgene. Kwetsbaar of juist heel vitaal. Hoe het ook zij. Geest van God. Laat ons vanmiddag niet los. In Jezus' naam. Amen. We lezen vanmiddag verder uit de tweede Korinthebrief, hoofdstuk 4. Ik heb daar ooit een keer eerder over gepreekt, over dit gedeelte. Dat was op de tweede keer dat ik op deze kansel stond, namelijk bij mijn intrede, bijna 9 jaar geleden alweer. Toen lag het accent op het 15e vers. Ik heb die preek nog eens nagelezen. Ik zal hem niet herhalen vanmiddag, ik heb een hele nieuwe geschreven. Met een focus op een ander vers. Namelijk weer op één zo'n zinnetje wat je misschien ooit wel eens een keer gehoord hebt. Waar de tweede Korinthebrief mee vol staat. Zinnetjes. Wij zijn slechts een aardenpot voor deze schat. Of met een andere vertaling. Wij hebben deze schat in aardenvaten. Daar gaat het over vanmiddag. En die zin komt dus uit 2 Korinthe 4. En we lezen vers 1 tot en met 15. Omdat God ons in zijn barmhartigheid deze taak gegeven heeft, verzaken we onze plicht niet. Integendeel, wij hebben ons afgekeerd van heimelijke lafheid. We gaan niet sluw te werk, we vervalsen het woord van God niet, maar we maken de waarheid openlijk bekend. Zo bevelen wij ons ten overstaan van God aan bij ieders geweten. Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan. De ongelovigen van wie de gedachten door de God van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien. De luister van Christus die het beeld van God is. Wij verkondigen niet onszelf. Wij verkondigen dat Jezus Christus Heer is en dat wij, omwille van Hem, uw dienaren zijn. De God die gezegd heeft, uit de duisternis zal licht schijnen, heeft in ons hart het licht doen schijnen, om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Wij, levenden, worden altijd omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. Zo is in ons de dood werkzaam en in u het leven. Er staat geschreven, ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken. En in datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven en weten dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons, net als Jezus, zal opwekken en ons samen met u naar zich toe zal voeren. Dit alles gebeurt omwille van u, zodat Gods goedheid, die zich door steeds meer mensen verbreidt, ook tot steeds meer dankzegging leidt, tot eer van God. Dit is vanmiddag het woord van God en we zijn gelukkig als we dat woord horen, bewaren in ons hart en eruit leven. Halleluja. Amen. Breekbaar geheim is het thema van de verkondiging, naar aanleiding dus van 2 Korinthe 4 vers 7. Maar wij hebben deze schat in aardenvaten, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Je hebt misschien al gemerkt tijdens het lezen dat Paulus aan het begin van het hoofdstuk eigenlijk best wel een poosje de tijd en de ruimte neemt om uit te leggen wat hij niet is en niet wil. Namelijk een valse apostel zijn. Hij wil oprecht de mensen in de ogen kunnen kijken. Oprecht God in de ogen kunnen kijken. En daarom als inleiding op deze preek Psalm 15. Een psalm van een dichter die datzelfde verlangt. In de waarheid van God te leven. Straks na de preek luisteren we eerst naar een muzikaal intermezzo. Een adagio van... Dan ben ik het eerlijk gezegd even vergeten. Ik had het nog zo bedacht. Misschien schiet het me later nog weer even te binnen. In ieder geval een stuk zonder woorden. Misschien ook wel een heel breekbaar stuk. We gaan het beluisteren. En aansluitend lied 439. De aangegeven coupletten. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of thuis met ons verbonden. Een breekbaar vaasje. Daarmee vergeleek premier Rutte een jaar of 6 geleden ons land in een pagina grote advertentie in de landelijke dagbladen. Je kunt het je misschien nog herinneren, want het riep heel wat reactie op. Een vaasje, zo zei hij, dat we met 17 miljoen gewone en bijzondere mensen vasthouden. Een bezit, en dat was meteen ook Rutte's zorg, dat broos is. Heus, schreef hij in die advertentie, het kan ook kapot gaan. En met zoveel woorden dacht hij toen aan Engeland, dat zich net had uitgesproken voor de Brexit. En nu zitten ze in de chaos, aldus Rutte. Een breekbaar vaasje dus, dat kapot kan gaan als je er niet zuinig mee omgaat. Waar zou Rutte destijds dat beeld vandaan gehaald hebben, zat ik te denken. En ik dacht, bezig met dit hoofdstuk, misschien had onze premier net 2 Korinthe 4 gelezen, je weet het maar nooit. Over die schat in aardevaten. Ook weer zo'n zinnetje uit deze brief, waarvan de kans groot is dat je het ooit wel eens ergens bent tegengekomen. En dat het sindsdien misschien wel wat meedijnt op de bodem van je ziel. Aardevaten. Kruiken, potten van aardewerk. Dat is inderdaad broos en breekbaar spul. Het kan zomaar kapot. De vraag die je aan Rutte kunt stellen, hoe komt u nou toch aan dat beeld van dat breekbare vaasje, die kun je misschien ook wel aan de apostel Paulus stellen. Waarom komt hij in dit hoofdstuk met zo'n soort beeld voor de dag? Waar komt het vandaan? En wat wil het zeggen? Nou, net als vorige week moeten we voor het antwoord op die vraag weer een omtrekkende beweging maken. Je weet denk ik inmiddels dat de relatie tussen de apostel Paulus en de christenen in Korinthe een beetje complex was. Naast hele goede en warme contacten lag er ook altijd weer spanning op de loer. Voor een aantal mensen in Korinthe was Paulus niet onomstreden. In de eerste brief aan de Korintiërs kun je bijvoorbeeld tussen de regels doorlezen dat openlijk wordt betwijfeld of Paulus wel een geschikte apostel is. Omdat hij niet zo'n goede spreker was als de mensen in Korinthe gewend waren. In deze brief worden niet zozeer vragen gesteld bij zijn kwaliteit, maar wel bij zijn betrouwbaarheid. Kortom, tussen Paulus en de Korintiërs ging het niet altijd even lekker. En wat doe je dan? Wat doe je als er, laten we zeggen op je werk, maar het kan ook dus in de kerk of waar dan ook maar, wat doe je als er iets niet helemaal lekker gaat, niet zoals jij zou willen dat het gaat? Wat doe je bijvoorbeeld als je graag zou willen dat jouw stem beter gehoord wordt, maar het lukt je nog niet goed om podium te pakken? Of wat doe je als je ziet dat iets dat je aan je hart gaat, een richting uitgaat die je helemaal niet ziet zitten? Of als iemand die jou aan het hart gaat, een pad kiest waar je grote vragen bij hebt? Voor de apostel Paulus liggen er in zulke situaties een paar valkuilen op de loer. Valkuilen waarin je kunt tuimelen als situaties niet gaan zoals je zou willen dat ze gaan. En hij benoemt ze in de eerste paar versen van dit hoofdstuk. Het kan zijn dat hij die valkuilen bij zichzelf ontdekt had. Het zou ook kunnen dat hij in de gemeente van Korinthe anderen aan het werk zag, die zich wel gewoon zonder met hun ogen te knipperen van allerlei bedenkelijke praktijken bedienden. Hoe dan ook, de eerste valkuil waar Paulus aan denkt, dat is wat hij noemt verborgen praktijken. Als dingen niet zo gaan als je wilt dat ze gaan, het loopt niet lekker, dan kun je altijd nog je activiteiten verplaatsen naar achter de schermen of naar de achterkamertjes. En je start misschien met een charme-offensief, maar voor je het weet is het eigenlijk manipulatie geworden. Je begint sympathiek tegen de ander, maar binnen no time kan die ander zich eigenlijk alleen nog maar schuldig voelen. Zodra je niet meer transparant kunt zijn, dan zit je op een glibberig pad. En dat gebeurt overal. Niet alleen in Korinthe en niet alleen in de kerk. De tweede valkuil die Paulus noemt en waar je zomaar in zou kunnen tuinen als iets niet lekker loopt, die ligt er dicht tegenaan. Want als je eenmaal op het pad van de verborgen praktijken zit, van de manipulatie achter de schermen, dan leidt dat al snel tot leugens en bedrog. Dat is het tweede dat Paulus noemt. En soms niet eens meer in het verborgene, maar gewoon in het openbaar. Je probeert je punt te maken door met cijfers te strooien waarvan je ten diepste wel weet dat ze niet kloppen. Je spiegelt een situatie veel rooskleuriger of juist veel zorgelijker voor dan ze in feite is, terwijl je het gewoon weet. En ook dat gebeurt overal. Niet alleen in Korinthe. Niet alleen in de kerk. En als je het maar lang genoeg doet, dan ga je er op een gegeven moment zelf in geloven. En dat brengt als vanzelf bij Paulus derde valkuil. Een valkuil waarvan je je dus zou kunnen bedienen als het niet zo loopt als dat jij het graag zou willen. Paulus noemt die valkuil het woord van God vervalsen. Dat wat de bron zou moeten zijn waaruit je leeft en de norm voor alles wat je doet, dat ga je bewust vervalsen, veranderen. En je deinst er niet meer voor terug om zelf een nieuwe norm te stellen die jou goed uitkomt. En je hebt niets meer buiten jezelf dat jou nog corrigeert of tot de orde roept. En dan, vierde en de laatste valkuil die Paulus noemt, dan kun je eigenlijk alleen nog maar jezelf prediken. Als een soort Narcissus uit de Griekse mythologie staar je in je eigen spiegelbeeld en je wordt er nog verliefd op ook. Tjonge, jonge, zeg je tegen jezelf, is het niet geweldig? Ik ben helemaal het middelpunt van alles geworden. Iedereen luistert naar me. Iedereen kijkt naar me. Iedereen bewondert me. Het liep niet lekker, maar ik heb het nu toch voor elkaar. Wat wil ik nog meer? Ik zei net al, het zou dus kunnen dat Paulus dit soort praktijken, deze vier valkuilen die hij noemt, dat hij die zag gebeuren onder de christenen in Korinthe, of onder collega's misschien wel. Het kan ook zijn dat hij iets teruggeeft uit zijn herinnering of uit zijn eigen hart. Want ook Paulus is niks menselijks vreemd. Maar tegelijk zegt hij heel duidelijk, dit heb ik dus niet zo gedaan. Ik heb die manipulatieve, slinkse praktijken verworpen. Ik heb niemand bedrogen. Ik heb het woord van God niet vervalst. Ik heb mezelf niet tot het middelpunt van de belangstelling gemaakt. En dat kan ik zeggen naar eer en geweten. Prachtig toch, dacht ik. Als dat lukt. Als het je in een situatie waarin het niet lekker loopt tussen jou en een ander, Als het dan toch lukt om die valkuilen van Paulus te vermijden en om een andere toon te zetten. Ik ben benieuwd of dat jou ooit gelukt is. Of je misschien iets herkent van de verleidingen van dat glibberige pad dat Paulus hier beschrijft. Dat je die herkent in je eigen leven. Afgelopen woensdag hadden we hier in de kerk de derde gespreksavond over werk. En iemand vertelde een ervaringsverhaal. Wat het met hem had gedaan toen hij ooit in de directie kwam van een organisatie waar, zo bleek later, een slopende verdeel- en heerspolitiek de toon zette. Waar aan de lopende band bedrogen werd. Waar voortdurend nieuwe normen werden gezet. En waar het uiteindelijk nog maar om één iemand en om haar belang bleek te draaien. En hij vertelde hoe het hem, goddank, lukte om daar buiten te blijven. Zodat hij nu, jaren later, kan zeggen, ik kan de Heere God en mezelf eerlijk in de ogen kijken. En ik kan net als Paulus zeggen, ik heb die verborgen praktijken toen verworpen. Ik heb niet in dat bedrog gewandeld. Ik heb het woord van God niet vervalst. En ik heb mezelf niet gepredikt. Ander voorbeeld van iets langer geleden. Toen Václav Havel de president werd van Tsjechoslowakije, toen hield hij in 1989 in zijn eerste nieuwjaarstoespraak, toen zei hij in zijn eerste nieuwjaarstoespraak, lieve mensen van dit land, ik ga u niet vertellen dat het goed gaat met ons land. Dat hebben mijn voorgangers wel gedaan, 40 jaar lang. Op nieuwjaarsdag vertelden ze elk jaar hoe ons land groeit en bloeit. Hoe gelukkig wij zijn en hoeveel wij produceren. Maar ik denk niet, zei Havel, dat jullie mij gekozen hebben om tegen jullie te liegen. Ons land bloeit namelijk helemaal niet. We produceren van alles, maar helemaal niet wat we nodig hebben. En ondertussen misbruikt onze staat haar macht. En hebben we de bodem en de rivieren en de bossen vervuild. En ik zie het als mijn taak om u, als uw nieuwe president, het eerlijke verhaal te vertellen. Alsof je Paulus hoort spreken tegen de Korintiërs. Geen manipulatie, geen bedrog, geen valsheid in geschriften, niet praten voor eigen parochie, maar eerlijk en oprecht in de waarheid leven. Dat is wat ik wil. En dat is ook wat ik doe. Waarom? Waarom zou je dat doen? Waarom zou je die weg van de waarheid gaan? Als je weet dat er ook andere manieren zijn waarop je je doel misschien wel veel sneller en veel effectiever toch kunt bereiken. Nou ja, zeg je, dat is natuurlijk nogal logisch. Ik moet mezelf wel recht in de ogen kunnen blijven kijken. En eerlijk duurt het toch uiteindelijk altijd het langst. Dat is zeker waar. Maar toch is dat niet het belangrijkste argument dat Paulus hier geeft om in de weg van de waarheid te wandelen. Het belangrijkste voor Paulus is dit, dat wij een schat in aarden vaten hebben. Er is een schat in het spel. Er is een kostbaar bezit. En die schat die verdraagt geen manipulatie. Die verdraagt geen leugens en geen bedrog en geen grote ego's. Ik dacht, dat is meteen ook een belangrijk verschil met het vaasje van Rutte. Nederland is een breekbaar vaasje, zei de premier. Of er ook iets in dat vaasje zat, dat deed er blijkbaar minder toe. Maar dat is bij Paulus anders. Voor hem is het juist wat in het vaasje zit, waar het om gaat. Een schat. En wat zit er dan in? Dat zegt hij eigenlijk in het vers daarvoor. Die schat, die is van een soort waarvan je wel een glimp kunt opvangen, maar die zo groot en zo veelomvattend is, dat je hem nooit helemaal kunt pakken. Het is, zoals Paulus het zegt, het licht van de kennis van de glorie van God in het aangezicht van Jezus Christus. Dat is een hele mond vol. Maar dat is de schat waar de apostel het hier over heeft. Het licht. Dat als een kaars in een donkere kamer alles verandert. De glorie. De aanwezigheid van God die straalt en alles doortrekt. En die ons doet huiveren van verwondering en van aanbidding. Het gezicht van Jezus Christus. Die ene, unieke, in wie alle waarheid van altijd en overal volkomen aanwezig is. De glorie van God die weerspiegeld wordt in het gezicht van Jezus. Dat is de onbeschrijfelijke schat. Maar waarom zegt Paulus dan dat die schat in een broos en breekbaar vaasje zit? Ja, daar kan maar één reden voor zijn. Omdat die schat nu eenmaal zo naar ons toegekomen is. God werd in Jezus Christus een kwetsbaar, een broos en een breekbaar mens, zoals jij bent en ik ben. Toen Jezus werd geboren, koos hij niet voor het beste hotel van de stad, maar legde hij zich neer in een voerbak. Toen hij Jeruzalem binnenreed, deed hij dat niet in een Audi A8, maar op een ezel. En zijn troon was een kruis. Zo wilde God onder ons verschijnen. Als de schat verpakt in een aards vat. In een breekbaar vaasje. Van precies hetzelfde maaksel als ooit de eerste Adam. Die mens van de rode aarde, zoals de naam Adam betekent. Precies van hetzelfde maaksel als jij en ik. Werd God. En waarom wilde God dat zo? Dat kan ik niet beter zeggen dan met een zinnetje van de Engelse dichter John Donne. Gij nam verworpen mensenvlees tot kleed, om broos genoeg te zijn voor dodelijk leed. Zo is God onder ons gekomen. Zo is Hij de schat in een aarden vat. Maar zeg je, waarom heeft Paulus het dan in dit hoofdstuk over een schat in aarden vaten? Meervoud. Als er uiteindelijk maar één schat is die hij daarmee bedoelt. Ik denk, omdat die ene schat op heel veel verschillende manieren en langs heel veel verschillende wegen naar ons toe komt. Want het is niet alleen kerst en Pasen geweest waarin de schat zichzelf heeft laten kennen. Maar het is ook Pinksteren geweest. We hebben Pinksteren gevierd. En dat licht van God, dat nergens helderder heeft geschenen dan in het gezicht van Jezus. Dat heeft zich vanuit hem verspreid over de hele wereld. Die schat, die wil zich sinds Pinksteren laten verdelen. Zoals dat meteen op de eerste Pinksterdag zichtbaar werd. Toen, zoals het er staat, het vuur van de geest zich verdeelde over de hoofden van de leerlingen. En sinds dat moment hebben wij de schat dus in aardevaten. Meervoud. De leerlingen van Jezus zijn zulke vaten geworden. Paulus is zo'n vat geworden. En Augustinus is zo'n vat geworden. En Luther en Calvijn. En Thomas Tellis en Johann Sebastian Bach. En Fra Angelico en Rembrandt. En Nick Cave. En Kierkegaard en Bonhoeffer. En moeder Teresa en Corrie ten Boom. En je moeder. Of je oma. Of die juf van de zondagsschool van vroeger. Of die ene medestudent met wie je nu bijbelstudie doet. Allemaal aardevaten waarin de schat zich laat meedragen. En waarin die schat bewaard wordt. En bij jou wordt thuis bezorgd. Want het aantal vaten waarin de schat zich laat meedragen, dat is niet te tellen sinds Pinksteren. En het is ook eindeloos gevarieerd. Ik ben heel benieuwd wie of wat voor jou zo'n aardevat is of geweest is. Waarin de schat zich liet meedragen. En waarin die naar jou toe kwam. En bij jou werd thuisbezorgd. Mooie vraag om eens over na te denken de rest van deze dag. En er vanavond God voor te danken. Voor dat aardevat waarin de schat bij jou kwam. Maar hoe verschillend die verhalen ook zijn die wij tegen elkaar kunnen vertellen. Over al die verschillende vaten waarin de schat zich verborg. Er is tussen al die verschillende vaten wel één overeenkomst. Het zijn, zegt de apostel, het zijn allemaal aardevaten. Dat wil dus zeggen, ze zijn broos en breekbaar. Ze kunnen kapot. Ze kunnen ook tegenvallen. Want ze zijn niet volmaakt. Maar dat is het ergste niet. Laten we ons niet blind staren op de aardevaten. Maar laten we ons vergapen aan de schat die ze bij zich dragen. En op de kracht die er van die schat uitgaat. Want die is, zoals Paulus het zegt, alles overtreffend. En hoe blijkt dat nou? Die alles overtreffende kracht van die schat. Die zit in twee kleine woordjes in dit hoofdstuk. De woordjes maar niet. Wij worden van alle kanten belaagd, zegt Paulus, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Wij worden geveld, maar niet te gronde gericht. En dat is het geheim van die schat. Dat er met dat aardevat, dat jij en ik ook zomaar zelf kunnen zijn, dat daar van alles mee kan gebeuren, net als met Jezus er van alles gebeurde. En zeker als je de weg van Jezus gaat, en als je net als Paulus zegt, die valkuilen, daar wil ik dus heel ver vandaan blijven. Ja, dan betekent dat niet dat vanaf dat moment jouw weg alleen nog maar over rozen gaat. Integendeel. Juist als we de weg van Jezus gaan, je zult het herkennen, juist dan zullen we pas echt gaan merken wat het betekent. Dat hij een schat was in een aardevat. We dragen, zegt Paulus, zijn sterven in ons lichaam met ons mee. Dat is zo. Maar we dragen ook zijn opstanding met ons mee. Je kunt inderdaad belaagd worden. Je kunt vertwijfeld worden of geveld. Je kunt in twijfel raken of geveld worden. Maar je kunt niet meer vertwijfeld raken. Of verlaten. Of te gronde gericht. Dat is het geheim van de kracht van de schat in het aardevat. En daarom bidden wij God. Open onze ogen elke keer weer opnieuw, zodat we uw licht zien. Open onze geest, zodat we uw kennis kunnen ontvangen. Open ons hart, zodat we de glorie van God zien in het gezicht van Jezus. En laat ook ons zo breekbare vaasjes zijn, waarin u uzelf door de wereld laat dragen, op weg naar uw koninkrijk. Amen.
Thank you.
Och, dat ik u mijn heil, mijn schat zo laat heb lief gehad. Dat is een zin van een van die vaten waarin de schat zich verborgen heeft en door de wereld is gegaan. Namelijk van Augustinus. Een zin uit lied 430. We zingen het straks als antwoord op het belijden van ons geloof. Ik stel voor dat we gaan staan, instemmen met het geloof dat naar ons toegekomen is. Laten we denken aan al die aarde vaten waarin dat gebeurd is. En waardoor het nu ook bij ons is. En aansluitend dus dat lied zingen. Zeggen wij samen de woorden van het geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven. Neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden. Opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal te oordelen, levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Laten we samen God danken voor wat hij ons geeft en met en voor elkaar bidden. Heer Jezus Christus, wij danken u. U die onze schat bent, onze grootste schat, dat u naar ons toegekomen bent in een aardevat. Als een broos en kwetsbaar mens. We danken u dat we u zo hebben leren kennen. En dat u daarmee ook telkens weer ons hele denken over u op zijn kop zet. Want wie verwacht dat nou? Dat u, schepper van hemel en aarde, naar de wereld komt als een breekbaar vaasje. We danken u, Heere God, voor dat kostbare geheim. En elke keer als we erover nadenken, dan kunnen we inderdaad niet anders zeggen dan met Augustinus dat we u veel te laat hebben liefgekregen. We danken u ondertussen ook voor al die andere aardevaten waarin de schat naar ons toegekomen is en nog altijd komt. En we bidden u dat we zelf ook zo'n aardevat kunnen zijn en zullen zijn, waarin de schat door deze wereld gaat. Want de schat die u bent, die verdraagt niets anders dan een aardevat. Help ons, Heere God, om dan ook in de week die voor ons ligt weg te blijven van het glibberige pad dat de apostel Paulus ons schetst. En dat zo voor de hand ligt dat we ons er zomaar op zouden kunnen bevinden. Help ons om een mens uit één stuk te zijn. In alle kwetsbaarheid. Een mens die niets anders wil dan leven in de waarheid. Geef dat deze kerk ook een plek is, hier midden in de stad. Waar op de een of andere manier dat geproefd wordt. In alle kwetsbaarheid, want ook wij zijn niet anders dan een aardevat. Maar we verlangen ernaar dat de kracht van de schat hier zijn werk doet. We bidden u voor de week die voor ons ligt. Een week waarin u ons roept om weer aan het werk te gaan. Een week waarin u ons roept om naar de stembus te gaan. Wij bidden ook dat op de een of andere manier de schat van wie u bent ook in Europa niet verloren gaat. En hoor ook zo ons gebed. Als we u in de stilte datgene toevertrouwen wat een ander voor ons niet zeggen kan. Wij bidden en danken u in de naam van Jezus, die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want voor u is het koninkrijk. Kracht, de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemiddag, mijn naam is Agnita van der Blaat. Er zijn vanmiddag 4 collecten. De eerste is voor de wijkdiaconie, voor het ondersteunen van mensen die financieel of materieel in de knel zijn gekomen. De tweede collecte is voor de wijkgemeente en dat is een aanvulling op de actie Kerkbalans. De zendingscollecte, de derde, is voor de Stichting de Ondergrondse Kerk die zich inzet voor vervolgde christenen. Met uw bijdrage bieden zij hulp en de stichting roept ons ook op tot gebed voor deze christenen in nood. De vierde collecte is voor de wijkvereniging. De wijkvereniging ondersteunt een heel breed scala aan pastorale en diaconale activiteiten in de Jacobikerk. U kunt geven op de gebruikelijke manieren via de Jacobi-app, maar ook in het collecteblok. En daar sta ik straks ook met een zakje voor de vierde collecte. De Heer zegen u en uw gaven.
En ons laatste lied is een avondlied, gezang 385, over de parel van grote waarde, de grootste schat die ooit voor ons hart telde en die niemand minder is dan Jezus Christus. Lied 385. Richt van waar je ook met ons verbonden was je hart op God, ontvang zijn zegen en ga in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is met jullie allen. Amen.